Gemeente, wat klinkt het toch bedroevend als wij zo horen uit hetgeen ons is voorgelezen. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Het gaat over de verdrukten die geen trooster hadden en die alleen op zichzelf niet bij machten waren om zich aan de onderdrukker te ontworstelen. De onderdrukkers hadden macht. Zij daarentegen hadden geen troost. Geen blijvend, geen sterker goed dat tegenover de macht van de onderdrukker stond. Daarom zegt hij hen, ziet, er waren de tranen der verdrukte. Het leed, de moeite en het verdriet in het verborgene ondergaan van diegenen die verdrukt werden. Dat kan op velerlei vormen. Het heeft ook een betekenis die dit aardse leven omspant. Als we denken hoe de apostel Jacobus geschreven heeft aangaande de onderdrukking door de rijken, hoe dat zij de armen hebben onderdrukt, dan is dat alles al zo geweest. En het zal nog eens zien op deze wereld. Het loon dat verkort werd, het geroep van de arbeider tot zijn heren, dat was leeft de vloek erover aan uitgesproken. Dan aan u gij rijken, weent en huilt, want uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de mot gegeten. Zeer ernstig oordeel. En ik weet, als wij niet in zulke omstandigheden verkeren, dan zeggen wij al gauw, ja, maar dat is de zaak niet. En toch, wanneer wij in zulke omstandigheden zouden verkeren, dan zou dat niet meevallen om dan te ervaren aan de zijde der verdrukkers wat macht. Was het niet datgene waarvan de vrienden ook Job beschuldigden heimelijk, dat ze zeiden, die man die heeft zich niet ontfermd over de weduwe. En hij heeft de weduwe hongerig weggezonden en een kleed genomen. En hij heeft ellendige verbrijzeld in stilte. Dat Job als het haar uitroept dat zijn arm wel van zijn tijd mogen vallen, indien dat waar is. Dat hij de hand der weduwe en der wezen niet gevuld heeft. En dat hij de ellendige geen deksel gegeven heeft onder de cellen van zijn schapen. Ernstige zaak. En zo zijn er allerlei omstandigheden, maatschappelijk, tussen landen en volkeren, in het een en hetzelfde gezin, soms tussen man en vrouw. Wat is er dan een verdrukking geweest op deze aarde die ook door Salomo aanschouwd werd? Als wij alleen maar denken hoeveel miljoenen mensen als koopwaar aan de man zijn gebracht, die hebben gezucht in plantages, die doodgeranseld zijn. Was het ons volk ook niet dat nog niet zo heel lang geleden in Suriname de mensen de tongen uitsneed? En als ze één stap buiten het terrein zetten, dat hun voet werd afgezaagd levend. En dat als de rijken gingen spelen varen, dat ze uit in vermaak het kind uit de moed uit de handen van de negervrouw rukte en in het water gooide, om te genieten van zulke schouwspel. Wat zal dan de dag der eeuwigheid openbaren, hoeveel tranen er geweest zijn der verdrukten, ook op dat vlak? Wat niemand weet of wel weet, maar dat de Heer allemaal weet, die alle dingen in het gericht zal brengen, zij goed of het zij kwaad. Vreselijk. Maar nu zijn er ook nog andere verdrukkingen. Dat zijn de verdrukkingen van wereld, zonde, eigen boze vlees en de Satan, die zeer machtig zijn. En deze zijn niet te troosten. Ze hebben geen vertroosten. En aan de zijde van de verdrukkers was macht. Hij zult zeggen, ja, maar hij troost de ziel die schreien tot hem zucht. Zeker. Maar hij leert ook, leert hij bij de aanvang, hoe troosteloos onze staat en stand is die wij inneem op deze aarde. Zodat hij de zielen recht troosteloos maakt in zichzelf. Opdat hij plaats zou maken voor dat enige werk dat hij zegt, ik zal Sion troosten. Ik zal haar kinderen troosten. Ik zal de bedroefdheid bij de inkomst te veel verzamelen. Gelijk een man zijn de zoon troost en een moeder haar kind, zo zal ik troosten, heeft hij gezegd. Kan toch troosteloos zijn? Kan je troosteloos zijn in het leven? Dat er aan de zijde van de verdrukker zoveel macht is en dat er niets tegenover staat. Ach, Habakkuk nog ook niet de onderdrukking als hij zegt dat hij de Heer driemaal gebeden had om hem te verlossen van die satanische engel die hem als met vuisten sloeg. Hij zal daar ook tranen geschreeuwd hebben, zeker wel. En toch kwam het woord van God op hem, dat was het troostwoord. Mijn genade is uw genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ach, het is alweer zo'n 6 jaar geleden, ruim dat wij met elkander de eerste vraag en antwoord van de Heidelbergse catechismus zo bedacht hebben. De vraag naar de troost. En wij wilden deze avond, zo de Heer wil, daar ook wederom een aanvang nemen. En dat de Heer het ons vergunnen en verleden. Om uit dat leer- en troostboek der kerk onderwezen te mogen worden met onze kinderen. Opdat wij niet zouden verstaan van wat hier geschreven staat. Van al de onderdrukkingen die onder de zon geschied waren. En er waren de tranen der verdruktheid aan de geven troosten. Om uit zijn woord en mond te horen. Ik zal u troosten. Gij verdrukte. Door onwederhoord gedrevene. En ik zal u de stenen gans hier betreffen. Vragen wij dat hier de zegen over ons samen zijn. Dus uit de Heidelbergse catechismus, de eerste zondagafdeling, vraag en antwoord 1. Zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Daar vraagt de onderwijzer, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En hij antwoordt daarop dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonden volkomenlijk betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook dat mij alle zin tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt tot zover. Overdenken wij zo de Heer wil deze avond de vraag naar de troost. En overdenken we dan in de eerste plaats, wat is troost? In de tweede plaats, wat is uw troost? In de derde plaats, wat is uw enige troost? In de vierde plaats, wat is uw troost in leven en in sterven? Dus we overdenken een ogenblik de vraag naar de troost. Wat is troost? Wat is uw troost? Wat is uw enige troost? En wat is uw enige troost in leven en in sterven? Ik kom nu niet meer terug. Het is al een tijd geleden. Maar daar gaat allemaal tijd in zitten. En dat kunnen wij thuis op ons gemak, als we daar lust in hebben, wel eens nakijken. Hoe de catechisme ontstaan is. En toen we voor het eerst daaraan begonnen, toen hebben we daar iets van verteld. Door wie hij vertaald is. Hoe hij door de synode is aangenomen. En hoe zij bevonden hebben dat dezelfde met grote stichtingen in de Nederlandse kerken geleerd zouden worden. En ook woord hoe toen, ik me goed herinner hoe Gabriel Smit in Amsterdam voor het eerst bij de Heidelberger gesproken heeft. En hoe nadien ook de catechismus vele tot troost en versterking is geweest. Catechismus, dat betekende immers onderwijzing. Het is afgeleid van het woordje catechumeo, zoals ook de eerste christenen, degenen die opgeleid en onderricht werden in het christelijk geloof, catechumenen noemden, waar ons woord catechisatie van afkomstig is. Het betekent eigenlijk het luide tegenklinken, het met hoorbare stem onderwijzen in de leer der zaligheid uit het christen. Daar heeft Luther ook zijn eerste boekje tot onderwijzing van de jeugd catechismus genoemd. Verder zeggen wij daar nu niets van dus. Maar nu komt deze Heidelberger met vraag 1. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Dan zouden wij eerst de vraag wel willen beantwoorden. Hoe komt het dat de Heidelberger nu juist aan het begin begint te spreken over troost en straks ook over de inhoud van die troost? Wat is het doel daarvan? Wel, dan moeten wij bedenken dat de Heidelberger hier als het ware bij de aanvang tekent en schildert het grote doeleinde van het goddelijk onderwijs. Het onderwijs des geestes is dat. Dat is niet mijn onderwijs. De Heer kan zijn dienstknechten wel ergens toe gebruiken, maar het gaat om het onderwijs des geestes. Dus de Heidelberger wil in dit eerste antwoord, wil hij als het ware tekenen, waartoe is dit nu alles gericht? Waarheen is het gericht? Het is alles gericht op deze waarheid die in het antwoord vervat is, om dat te mogen leren en beoefenen door het goddelijke licht, waarvan wij gezongen hebben, Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat wil dus dit zeggen, wij moeten deze vraag en dit antwoord nu weer niet uit gaan spelen in die zin, alsof de mens, wanneer hij door de Heilige Geest bearbeid wordt, wederom geboren wordt tot een levende hoge, dat zo ene niet naar de letter, maar naar de geest zou zeggen dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven. Zo moet je dat niet verstaan. Je moet het niet zo verstaan dat ook de ziel die dat niet kan zeggen, nou ja, daar geldt het niet voor. Nee. Het is juist erop gericht, dit antwoord van vraag 1. Om de ziel daarin te leiden door de van God verordineerde middelen en de toepassing des geestes, opdat ze daar gebracht zou worden. En ik moet er nog bij zeggen, dat al zijn wij nou nog zo oud geworden, dan zijn we nog dwaarder. En dan hebben wij van nodig om dit antwoord te leren stamelen. Want het is zo groot, zo onuitsprekelijk, dat we komen aan de laatste letter. Wat de ervaring betreft, meestal niet eens aan toe. Het blijft bij het goddelijk ABC. En het is niet te bevatten en het is niet uit te spreken hoe groot dit alles is. Zie dan als het doel van de Heidelberger dat hij de kerk van God plaatst als in een school. En dat elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, die is naar het wezen der zaak van al dat heil en die weldaan deelgenoot. Maar daartoe is nu ook de Heidelberger, om nu ook door de onderwijzing in de beoefening in het welwezen des geloofs te mogen onderwezen worden door de Heilige Geest, om op te wassen in de genade en in de kennisname en kennis van de Heer Jezus Christus. Ja, ik heb altijd verbaasd gestaan, wat kunnen mensen toch alles uit zijn verband trekken. De een zegt voor zondag 7, dat is allemaal nog niks. Kan alle kanten nog uit. En zolang als die dat en dat niet, veel moet je naar het aankijken. Ach, laten we niet vergeten dat de Heidelberger hier in de vraag en het antwoord ons duidelijk maakt dat hij hier niet een weg behandelt. Wat er zo in het mensenleven allemaal gebeuren kan, maar dat hij ons hier gaat onderwijzen in de weg. Namelijk in die enige weg, waardoor wij moeten zalig worden. Dat gaat hij doen. Hij gaat dus spreken niet over algemene werkingen, niet over bijkomende werkingen, niet over bijna christenen, maar hij gaat spreken over de werken God in de zaligmakende bedieningen. Hier op deze aarde. Daar gaat hij over spreken. Als we dat nu als sleutel mogen hanteren, dan zeg je, dan worden wij bewaard van al die, ik zou haar zeggen, dat dreverige zich vastklampen. De een gelijkt zich aan zondag 23 en die zegt, als een mens dat. En een ander zegt, nee, als die zondag 7 van het ware geloof, dat is, dan voel ik altijd van binnen iets dat ik voel, dat is het niet. Dus ik voel mij graag eigenlijk de zin des Heilige Geestes te boven. Daar is het niet voor geschreven. Zo heeft de kerk, de levende kerk, dit leerboek nooit opgevat. Om er een soort prikboek van te maken waar ieder zijn eigen stellingen mee zou kunnen verdedigen. Zo is het niet. De Heidelberger is gelijk iemand die zeide, is als een beker die hij in de bron, en dat is de Heilige Schrift, indompelt om het water uit de Heilige Schrift om dat te putten en daaruit te drinken, de kerke Gods. Nu, wat is uw enige troost bijna in het leven en sterven? Er wordt gesproken van troost. Zacharias Erzielis, drukt het, neem ik zo uit in zijn eerste bladzijde, dat het is een zeker besluit des verstands. Waardoor tegenover een zeker kwaad, ongeluk, daar iets tegenover staat dat bij macht is om dat kwaad te overtreffen. Zeg nu eens met mijn woorden, om een tegenwicht en een overwicht te vormen. Tegenover dat kwaad. Het is een beetje zakelijk uitgedrukt. Het is zakelijk een besluit of overlegging des verstands. Maar vergeet dat niet, hij bedoelde daar niet een verduisterd verstand, maar hij bedoelde daar het verstand waarvan dat God was, die ook in onze harten geschreven is, om te geven verlichte ogen des verstands. Zo bedoelt hij het. Verlichte ogen. Je hebt mensen die zeggen, overstand, dat is allemaal onzin. De Heer verlicht het verstand. Maar laat ons alsjeblieft niet denken dat de leer der zaligheid en dat de werking des geestes inhoudt. Nee, wel dat wij ons eigen verstand, wat we gebruikten ten dienste van de duivel en van de zonde. Dat zal de Heer het niet maken, die wijsheid. Maar de dichtwijze zal het heel zijn verstand met goddelijk licht bestralen. Ons verkeerde, dat moet weg. Maar wat van God is niet. Kijk, en dat heeft er al vroeg ingezeten in de kerk. Om meer te leven bij het innerlijke gevoel. Hoe voel ik het? Hoe zie ik het? Dan om nu eens werkelijk, schriftuurlijk, bevindelijk, door woord en geest onderwezen te worden en daar tevreden mee te zijn. Met al die strijd geweest. Kijk, want dan krijg je dit in de kerk en dat hebben de opstellers van de catechismus in die dagen al aangevoeld. Toen kreeg je dat al. De wezendopers, de mensen van het innerlijke licht, die zouden gezegd hebben als het schatboek van de zielen zouden lezen. Een besluit of een overlegging des manfrette bloed uit. Weg met die dode letter, weg met het zo, het heeft niks mee te maken. Gaat er maar om, wat voel ik? Kijk, en dat is een dodelijk gevaar. Want de Heilige Geest leert in het woord, die op zijn hart vertrouwt, ook al is het een vroom hart, die is een zot. En de zot valt zijn handen samen en leeft zijn eigen vreemd. Maar het woord, het wijze der zaak, je moet er eens op letten, zo gauw de prediking en de godsdienst verdringt, in het welwezen van de gelovigen, dan krijg je gelijk veel meer aanhang. Veel meer aanhang. Waarom? Omdat zo'n leraar schiet altijd in de rood. De ene keer zegt hij, ja precies, precies. En de andere keer zegt hij, ja, ja zo is het. En voor iedereen is wat. En hoe meer er gegraven wordt, ja, moet me niet kwalijk nemen. Ik noem het vaak een modderpoel in mijn hart. Een modderpoel. Een modderpoel. Want je gemengd helemaal door deze strenge vrouwelijk inbeelding en mensenbehagerij. Maar goed, zo voelen die mensen dat nu weer niet aan natuurlijk. En dan zegt men, dat weet nog goed, dat was een oude vrouw, dat was nog in een andere stad, maar die had nogal kostelijk mogen kerken. En die kwam me op te wachten en die zegt, jongen, jongen, jongen. Daar kom je tenslotte toch maar voor, dat je je naam weer eens mag horen noemen, zie ja. Er kan ook een tijd in je leven komen dat je komt om een andere naam te horen noemen. Die enige naam. Dat je naam zo oneindig diep ziet, dat je zo nameloos wordt, dat als je die enige naam hoort noemen, dat het hart nog een ademtocht ontvangt. Die naam zo heilig, groot en goed. Verstaat hij wel. En daarom is het dat Zacharias de Zielis, je zou zeggen zo zakelijk spreekt, niet. Hoe voelt nou een zondaar zich?
Wat denkt hij zo wel? Wat gaat er zo wel in zijn leven om? Want als je daar een boekje over had moeten schrijven, dan zat hij nou nog te schrijven.
Want dat is met geen pen om te beschrijven.
Het is ook menigmaal geen eens te onderscheiden of het nou van God is of ons woord grenzen uit ons eigen hart. Voelt je dat het daarom zo nodig is, gemeente, om uit de heidelberg de catechismus op grond van God heilig en dierbaar woord, het lezen des geloofs, het lezen der zaken te mogen horen noemen. En dat er niet een tendens is om de mens op te sluiten in zijn gevoelens, of in het welzijn, of in zijn dit of dat, maar dat de catechisme zou eens zou mogen dienen tot nadere onderwijzing, dat hij eens nader gebracht mag worden om uit het bewegelijke koninkrijk eens overgebracht te mogen worden in het onbewegelijke koninkrijk. Ik weet wel dat iemand in het bewegelijke koninkrijk zit, heden iets over 5 minuten niet. En die één ogenblik zegt dat hij erop hard overtuigd is dat hij een borg heeft voor zijn schuld. En die 5 minuten daarna zegt, hoe komt het nog ooit tot God gezoend? Ik weet wel. Dat waar het waarachtig is, het werk des geestes, zou het hem dat nooit uit de hemel kunnen houden. In welke stand dat hij ook sterft. Want dan zou het toch nog een werkverbond zijn als dat zo was. Dan weet ik ook dat er zielen zijn naar Gods genade bedeling die hier op aarde, ach, nooit in die toe-eigenende daad des geloofs durven te getuigen. Maar ik weet ook dat we wel eens erg makkelijk genezen zijn om te zeggen, ja, dat is Gods vrije genade beschikking. Want de levende kerk zal toch altijd erop wijzen, met de apostel, kinderen, gij behoort de vaders te zijn, en gij zijn toch kinderen, geboren met vaste spijzen gevoed te worden, en gij moet dan met melk gevoed worden, gij verstaat nog niet, en gij verdraagt nog niet. Voelt hè? Het is een groot verschil, of wel kan er erop wijzen, dat de pijn ligt verder, of dat we zeggen, ja, kostelijk, kostelijk, kostelijk. Ja, ik geloof heus wel dat. Ach nee. Dan is werkelijk de leerschool ten einde en dan verdrinken wij in allerlei dingen. En gemeente, ik zeg het niet uit een valse kritiek, maar mijn persoonlijke ervaring is, ik heb in vele kringen ook al verkeerd. Dat wel eens dacht, heer, ik begrijp het niet meer. Begrijp het niet. Ik kan niet begrijpen hoe dat toch allemaal kan bestaan. Dat een prediking en een lijn zo helemaal verloren ligt in de modderige uiteenzettingen van Adam en van de godsdienstige mens. Dat dacht, je zou veel beter een stukje uit de Bijbel voor kunnen lezen. Dat is veel gezonder dan dat. Dat is erg. Dat is erg. Aan de ene kant die voorwerpelijke afzakking waarin de mens openbaar komt als een geestloze beleider. En aan de andere kant zou je zeggen, datzelfde droeve geval in de meest orthodoxe kringen. Je zegt, ja dat is het ook niet. Dat voel je ook in je hart aan. Hier is God in Christus, is het middelpunt. Hier is het welbehagen God, niet de enige grond. Hier is het allerheiligst geloof, niet het middel van God geradieerd. Maar hier is het de mens, het volk. Ach, dat het woord des Heeren dienstbaar mocht zijn, om ons te onderwijzen met onze kinderen. Troost is dus iets wat tegenover een bepaald kwaad staat. Een bepaald kwaad. Ik spring nu even vooruit. Gij voelt allemaal wel aan, de kinderen ook, dat er hier eigenlijk bedoeld was, die troost, tegenover het allergrootste kwaad. Wat is het kwaad? Kijk, de Heidelberger bedoelt niet Wat is je troost als je vinger verliest? Wat is je troost als je zonder werk raakt? Wat is je troost als je brandkast meegenomen wordt? Wat is je troost als je auto in elkaar rijdt? Dat is niet nee. Nee, dat hoeft je wel aan. Daar kun je alle kanten mee uit. Maar als er in staat, wat is uw enige troost? Dan zeggen we, is het, wat is troost? Dat moet iets anders zijn dus. Iets troosteloos. En nu leert het woord van God ons. En dat bedoelt de heidelberger om ons daarheen te sturen. Hij wil ons allemaal in de ogen zien. En hij wil ons allemaal toeroepen. Van de kleinste tot de grootste. O, wat verkeren wij toch in een recht troosteloze staat. Dat zeg ik nog niet. Want de mens heeft hele valse vertrouwen. Waardoor het in de stand heel wat kan lijken. Maar als een troosteloze staat nemen we in. Want het goede dat is God. Het leven dat is zijn gemeenschap. De vrede en de liefde dat is zijn dienst. De ademtocht van het schepsel is het beeld des Heren. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zijn blijdschap is in de deugde God. Daartoe is hij het adem. Maar hij derft de heerlijkheid God. Wij alle derven de heerlijkheid God en staat voor je. Dat is onzonderlijk. Wat is troost? Kijk, de troost die hier bedoeld wordt, dat is een troost. Die tegenover dat gewaar staat. Tegenover dat grote, allergrootste kwaad. Dat is het grootste. Dat in midden van een wanhopige toestand er staat. Een zinkend leven. Dat er ergens een bodem is. Dat er een grond is. Dat er een uitkomst is. Dat het niet eeuwig zinken zal. In een bodemloze put, waarmee je nu zijn knessing der tanden. Troost, gij voelde dus, die troost staat tegenover kwaad, troosteloosheid, onzichtbaar. En dan is in de zin, geliefde, verstaat dat ook, o wat zielig, nee. Dat hebben wij dus zelf gedaan. Moedwillig hebben wij dat gedaan. Om zulke troosteloze staat over ons leven gehaald. Zo, ik hoop zo dat gij verstaat. Naar het woord dan wat troost is. Troost staat tegenover kwaad. Tegenover het allergrootste kwaad. Moet ook zo'n grootste troost staan. Anders wordt de troost door het kwaad overmeesterd en overspoeld. En dan gaat het niet meer. Al zou er een kruishout zijn. Als het kwaad groter is dan het kruis, dan zit het met kruisen al ten verderven. Grootste kwaad behoeft de grootste troost. In het tweede plaats, beschouw dit vanavond als een soort inleiding alleen maar. Een inleiding. Dat we nog niet tot de zaken komen. Er staat, dat was onze tweede gedachte. Wat is uw troost? Want er staat geschreven, wat is uw enige troost? Dus de tweede gedachte kan zijn, wat is uw troost? Ach. Hoor je het al eens zeggen? Ja, dat is een gelukkige man. Dat is een gelukkige vrouw. Oh nee, daar ben je niet bang voor. Je gaat er helemaal recht naar de hemel. Nee, daar kun je eerbied voor hebben en respect. Zo, ja. Wat is uw troost, zegt hij. Kinderen, mannen en vrouwen, prediker, ouderling, diaken. Het is alsof hij zeggen wil, ge vindt me misschien maar een lastig mens, die Heidelberger. Als ik op huisbezoek kom, bij u, in de prediking, in de gemeente. Ge vindt me wel lastig. Maar ik ben niet verantwoord als ik u nu even aan uw arm trek en zeg. Ja, joh. Je kan aardig zeggen. De troost staat tegenover dat grote kwaad. Maar wat is nou jouw troost? Uw troost? Afgezien van alles? Ach, wat is het toch gevaarlijk, hè? Op dat terrein. Wat zijn de mensen? Wat gaat het verdorven bestaan open ervoor als er een van wat in onze ogen dan van de eikenbomen der gerechtigheid van de planting des Heeren die geeft. Als die nou zijn gebedje kan doen, zo, joh, kan zo'n opening voor je in het gebed. Is waar? Gij gelooft dat niet, misschien. Dan zegt, dat geloof ik niet. Ik heb het toch meegemaakt, levende mensen. Weet je wat hij tegen me zei? Hij zei tegen mijn man, ik heb nog dagen over je lopen denken. En hoe het zou gaan, weet ik niet, maar ik ben me bewust, dat kun je geloven. Het komt goed. Je zou er niet gemist worden. Je moet natuurlijk nog wel een klein stukje verder, maar je zou er niet. Zo, ik zei tegen mijn man, man, houd toch op, je moet eens weten wie ik was. Oh, zijn we daar blij mee? Wat zijn we daar blij mee? Ik zeg niet iedereen, maar de dwaze mens van de puur staat er toch open voor. De godsdienstige mens staat er ook open voor. Hij schuwt zo dat ernstige vermaning, dat schuwt hij. Hij schuwt het om te horen dat het zo vreselijk is. Dat wij, als zulke boze, onbekeerde vijanden, maar over de aarde gaan. Hij heeft geen liefde dat er één zegt. Hou maar moed, jongen. Hou maar moed. Het kan echt nog wel eens gebeuren. Je kan toch denken van die en denken van die. Toen ik op die leeftijd was, zegt men dan, dan toen was het niks met me, hoor. Als je wist waar ik overlappen in zat. Toen zegt de IJsselberger, hou je mond. Man, dat heeft er niks mee te maken. Geef mij eens even die jongen, dat meisje. Ik wil eens even vragen. Wat is uw troost? Uw troost. Het helpt niet meer. Al is jammer niet getroost. Al zou heel de wereld getroost wezen. Als ik nu die troost niet heb, dan heb ik alleen het kwaad. Dan geldt voor mij ook wat we gezongen hebben. Dan dat is daarvoor. En ik neem wat te hebben. En ik heb niets. Dan kijk ik er tegenaan. Dan ben ik ingedeeld bij een grote klasse. Dat heet voorstander te zijn van de oude waarheid. Dat heet zoekende zielig te zijn. Ja, maar niet van deze waarheid hoor. Want u heeft Adam nog nooit gezocht, die waarheid. Die waarheid waarin God alleen alles is. Die wil de Heidelberger ons leren. Door de Heilige Geest. Die zoeken we niet zo, we zoeken wel een waarheid, maar altijd nog ergens een waardigheid die ons of een opzichtje geeft in ons degelijkheid of in onze lichtzinnigheid. Maar als we maar ergens gebouwd worden, als we maar ergens een soort troost gedacht hebben, zij aan de ene kant of aan de andere kant. Maar als het maar in het teken staat dat ik met een bevredigd gevoel toch naar huis kan gaan en dat zou zeggen, dat was toch een ander wat we vanavond voor hebben, dan dat we daar horen. Die durft het tenminste nog eens te zeggen. Zo is het maar echt. Dan zegt de duivel, goed zo jongen, man. Een goede avond, dat is een goede dominee. Je gaat niet mee met dit bestand. Kan ik dat niet lezen? Goed, zegt de duivel. Stel je voor. Stel je voor dat er een zou zeggen. Alsjeblieft uit met die trap. Maar hoe is jouw milieu? Dat is uw enige troost.
Zo is het woord. Het woord is persoonlijk. Personeel.
Wat is uw troost?
Uw troost. Moet u opbouwing? Moet u zelfhandhaving? Daar wordt niet naar gevraagd. Maar is een kerk zo'n grote kerk, zo sterk en zo machtig, dat al wezen met alles wat verkeerd is, zwaarder dan lood en dan een molensteen, dat je boven gehouden was, kijken hoe het anders kan dan zinken.
Uw troost, geliefde, laten wij het bedenken. Ach, ik vind het zo akelig, dat er zoveel zijn die zeggen, ik moet er niks hebben. Ik heb er geen kennis aan. Ik doe er niet aan. Maar alweer als de mond opengaat om de reine leer der zaligheid te noemen, dan zijn ze beter in thuis dan menig christen, die wel onder Gods woord opgaan. Dan ontroert mijn hart gewoon ervan. Ik denk, hoe is dat mogelijk? Heer, wat zijn wij toch diep gezonken, schandalige mensen. Dat is vreselijk. Dat is dan noemen wat troost is. Hoe het moet, hoe het is. En niks anders bedoelt dan de handhaving van zichzelf. Uw troost. Ach, wat baart het nu. Hij zou zijn broeder nimmer meer kunnen behouden. De verlossing der ziel is het kostelijk. Dan dat ze goden zou kunnen voldoen. Daarom niet te veel ermee bezig zijn en alles afstropen. Die zijn er zoveel onder ons, niet zoveel geloof ik hoor. Maar zo in het algemeen genomen, die de leven bestaat uit het bezoeken van die en die. Maar ze zo graag onder zitten. En ze stropen stad en land af. En ze zeggen, ik heb er niks aan. Nee, denk erom hoor. Nee, ik maak er niks van hoor. Maar dat doe ik nou eenmaal graag. Wat doe ik nou eenmaal graag? Maar geliefde, ik verzoek u. Als dat volk optrad, zoals de Heidelberger optrad, dat er heel wat minder lopers zou zijn. Want het is altijd nog een zekere waarheid achter een bedekking. Het is altijd een klap met een aardvoet eroverheen. Zo. Maar om werkelijk te vertellen dat een schandalige mensenwijs geworden zijn, meestal niet bij. Het is wel makkelijk om te zeggen, oh jongen, op mijn gast vertellen, ik heb een rekening dit. Zo arm hier en zo arm daar. Dat is makkelijk. Dat is makkelijk, dat is helemaal geen kunst. Echt niet. Dat de ander het zo aanvoelt dat het echt is. Maar er moet er één bij zijn die zegt, oh joh, doe de deksel er maar op. De stank slaat eruit de gemoed. Als je echt niet anders te vertellen hebt, houdt dan eens die blus die loont. Dan is het niet aangenaam meer, is niet leuk meer. Dan zeggen ze, dat is ook een vijand. Dat is ook een vijand van het ware volk. Van het ware volk, moet je die mens horen. Ach, geliefde, wees je voorzichtig mee. Wees je voorzichtig mee, want je kan het volk de eeuwigheid niet aandoen. Ik kan met niemand kan ik de eeuwigheid aandoen, met niemand. Met mijn vader en mijn moeder en mijn broer en mijn zus niet. Met de ouderen niet, jullie met mij ook niet. Weet dat goed, en ik met jullie niet. Het is onmogelijk, wij zijn door God als personen geschapen met zielen. Het is wel een organische eenheid, de mensheid. Maar ieder lid heeft van God ontvangen, persoonlijk, een ziel en een lichaam. Daarom wat is uw troost, vraagt de Heidelberg. Uw troost. En je wil daarmee zeggen, kinderen, straks moet je vader en moeder hand ergens loslaten. Toen je klein was, toen dacht je dat. Oh, als nou de wereld begint, dan was ik plat bij vader. Ik zou hem niet loslaten. Zou vader mij dan los kunnen? Dat kan niet. Dat zou hij niet doen. Dan zou ik met vader meegaan. Naar de hemel.
En als het grote gevaar dreigt in het leven, als ik maar in de buurt van vader ben. Ik dacht in de oorlog, geen bom zal me treffen, geen kogel zal me deren. Als ik er maar bij ben, die man die kan toch niet getroffen worden. O, je zegt de Heidelberger, vervloekt is de mens die vreest tot zijn arm stelt en die het vertrouwen van zijn Heere zijn God afwendt. Hij zal zijn als de heide in de wildernis. Vervloekt is de mens die vreest tot zijn arm stelt. Kan met niemand de eeuwigheid in, met niemand. Wat is uw troost? Ja, dat is zeer persoonlijk, afzien dan. Heere, verlos mij van mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Ik heb nog vroeger op het werk, had ik wat ondervonden het een of ander, en dan zei ik dat wel vertellen. Nou ja, die ene man die was zo verschrikkelijk degelijk, als ik niet precies zei met de woorden zoals hij het zei, dan geloof ik niet zwaar. Dan dacht ik, nou ja, ik hoef het toch niet om te liegen. Het is toch eerlijk waar. Als ik alleen maar de woorden gebruik die hij gebruikt. Want als ik natuurlijk zeg tegen hem, ach, van de week kreeg ik nog een ogenblik, een onderwijzing des geestes, gepaard met een innerlijke blijdschap. Ja, dan blijft hij, als dan zegt, ik heb nou een gang meegemaakt. Een gang? Nee, luister. Zal jij er wat, denk je daar nou van? Heb jij wel eens iets? Dan wel. Zo gemeen is jouw mens, zo gemeen ben ik nou, laat zo maar zeggen. De Heer heeft me dat toen ik nog heel klein was al laten zien. Wat een verschrikkelijk, walgelijk, arglistig mens ik was. Eerlijk. Zeg, wat is niet zo gunstig als hij dat jong ziet. Het is niet zo gunstig, want dan heb je in de tijd hier op aarde, is allemaal niet zo aangenaam. Maar het is toch waar. Ik geloof het, ik mocht er ogenblik zinken toen de Heer me daar die schelmerij liet zien. Bah, helemaal gericht op die, Hoef je nog geen eens voor te liegen. Maar met de waarheid is een mens ook nog een leugenaar. Ach, de Heidelbergen zegt, wat zitten we er allemaal mee op, mensen. Of dat we naar die oren goed kunnen zeggen, of naar die bevatting. Wat is nieuw? Troost. Dat wil zeggen, heb jij nu zelf, mens, een troost tegenover dat onmetelijke kwaad dat er is, dat wij God kwijt zijn en dat wij de zonde en de dood en ons eigen toegevallen zijn? Nooit vanaf laten brengen. Niet zeggen, niet aan te laten praten, maar dat kan niet ook. Met mensen die zijn er zo mee in de weer. Met dat aanpraat is, ja, een aangepraat is. Dus ik vind geen ene zondaar die je een troost aan kunt praten. Nee, doe gij een teken ten goede. Dat mijn haters in hun goede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Mag ik wel omlijzen, hand en de voet zijn. Maar in werkelijkheid kan niemand, nog op de hemel, nog op de aarde, ons persoonlijk die troost geeft. Kun je daarom indenken, geliefde, de Heer zal zijn uitverkoren, zeker eruit halen. Maar wat onnuchterend het toch zijn moet, als we aan het einde van de reis gekomen zijn, en de een die profiteerde en die dacht te kunnen schuilen onder de troost van de man. En de man vertoefde onder het afdak van zijn vrouw. En een derde had een godzalige die wel eens wat gehad had voor hem. Wat moet dat toch zijn als de dood komt en je voelt als een sterfbed zou hebben, dat er dus werkelijk geen mens in de hemel en op de aarde bij macht is om ons te helpen. Om ons werkelijk een hart te geven. Een bodem te geven. Dat moet erg zijn, vreselijk erg. Ik zou je verstaan dat je zo onuitsprekelijk verlaten zou gevoelen. Dat vriend en metgezel die zo vriendelijk waren, maar nu zegt het niets meer, want je kan ze niet meenemen. Daarom dat wij zouden verdenken, daarom zegt de IJsselbergen tegen ons allen, wat is u troost? Tegen onbekeerde mensen ook. Mensen die nou er helemaal buiten staan, zou het daar ook tegen gezegd worden vanavond. Als er nou jongens zijn en zo, meisjes die zeggen, ja, maar ja, dat gaat mij nu aan, mijn vader wel, mijn moeder ook, mijn opa, maar mij niet. Dus ik hoor wel, verstandelijk, zal ik proberen te volgen, maar verder heeft het geen betekenis. Gaat het nou iedereen aan, uw troost? Is het nou voor iedereen persoonlijk? Jazeker. Zeker wel. Dat zou ik niet graag vrij willen. Waarom niet? Nou, wie weet nou wat God doen kan. Nu zeg ik het. Zo naar menselijke woorden. Maar als nou vanavond het zo is dat je de kerk uitgaat. Je was onbekeerd. Onweder geboren. En als je de kerk uitgaat en dat je zegt tegen je meisje. Of tegen jezelf, jongen, jongen. Wat een toestand. Wat een staat. Wat een troosteloos. Jongen. Al zouden we nou alles hebben en we hebben dat niet, dan zijn we eeuwig ongelukkig. Voel je? Daarom zeg ik die vraag, komt dat ons alles? Ik maak geen uitzonderingen. Ik mag alleen maar hopen dat de Heer die vraag op uw en mijn hart toepast. Dat we waren we nog zo getroond. Met alles buiten God. Dat door die vraag. De Heilige Geest in onze harten zou bewerken. Dat rechte geloof. Dat wij in Adam. Troosteloze zondaren geworden zijn. In de derde plaats. Wat is uw enige troost. Enige troost. Dat is ook een vraag. Want gij moet niet denken, geliefde, dat alle troost buiten die enige troost, dat je dat maar in de prullenbak kan gooien. Maar nee, er zijn allerlei omstandigheden waar een mens in getroost kan worden. Dat weet je van Isaac, dat hij getroost werd na zijn moeders dood. Doordat naar God voorzienig bestel de Heer hem ook een vrouw gegeven heeft, Rebecca, waar hij erg veel van hield. Zo lees je dat David boze uitzendt naar een koningszoon als zijn vader gestorven is om hem te troosten. Zo komt dat menigmaal voor. De vrienden van Job, ze waren ook gekomen om hem te getroosten en te beklagen, al kwam er niet veel van terecht. Dat voelt ze wel aan. Hier in dit leven. Ja. Als u het bij wijze van spreken er iets gebeurt. In uw huis brandt af. En alles is weg. En gaat nog 2.000 of 3.000 gulden op de spaarbank. Dan zeg je dat toch nog een troost. Toch nog een mooie zaak. Dat we niet helemaal aan de hand zitten. Als we een huis krijgen kunnen we toch het hoogst nodige nog weer kopen. Dat is duurlijk. En dan mag je wel zeggen ja. Nee, dat hoort zo bij het natuurlijke en bij het tijdelijke leven. Daar moeten wij ons niet boven verheven achter. Er zijn verschillende vormen van troost, waarin een mens getroost kan worden. Maar hier staat over een enige troost. Wat is uw enige troost? In het hoofdhuis staat troost alleen. Wat is die troost alleen? Alleen troost. Dat sluit dus niet uit dat hier in dit tijdelijke leven vervelende dingen zijn. Tegenover bepaalde kwade zaken staan weer goede zaken. Tegenover een slechte dag staat soms weer een goede dag in het zakenleven. Terwijl je zegt, nou,
Eén ding troost me nog, dat het is aan het eind van de rit nog goed gekomen.
Nee, dat is waar, dat kan zo zijn.
Maar dat alles wil het in hier even losgelaten zien. Zullen we hier even erop pleiten eigenlijk, op die enige troost die tegenover die enige rampzalige duisternis staat, waarin wij verkeren, om te weten waar we heen gaan. Enige troost alleen.
Dat wil eigenlijk dit zeggen. Als je toestemming hebt, deze Heer kan me onmiddellijk helpen. Dat is niet de gewone weg. Ik zou haar zeggen, de moeder is anders gaan. Dan moet hij uitgetrokken of hij moet gezond worden. Als je een blinde duim ontsteking hebt, dan moet je naar het ziekenhuis eruit gehaald worden. Het is alles ook afhankelijk van God zegen en gunst. Zeker wel. Zeker wel. Dat de Heer de hand bestuurt en de middelen bezegen. Dat is alles waar. Maar toch, er zijn ook dingen. Er is één ding. Daar staat iedereen machteloos. Daar heb je een enige troost voor nodig. Daar heb je iets heel anders voor nodig. Dat bedoel ik. Ik weet nog goed, toen ik voor het geopereerd moest worden, mijn blinde duim, was ik nog een beetje malen die in mijn hoofd erbij kwam. Dat had nog een hele tijd geduurd. Toen vroeg ik om het Bijbeltje. En toen vroeg ik op, wat is uw enige troost? Ze zei tegen de zuster, de hoofdzuster die eens kwam kijken. Toen begon ik al een beetje bij te komen en zei, ja. Voor een blinde duim heb je een dokter nodig. Ik zeg niet dat je die ermee uit kunt halen. Met deze catechismus. Maar om ons door de dood en het graf heen te dragen. Door werelden van onmogelijkheid heen. Door muren zo hoog dat we er niet tegenop kunnen komen. Om onze ziel te bevrijden van de dood en om ons te kronen met goedertierenheid. Daar kan geen dokter en geen operatie met. Daar kan niets ons in helpen. Geen zielensoos. Enige troost. Dat wil niet zeggen dat de duivel Christen erom strooit. En hij strooit die zijn ogen daarmee vol en die zijn ogen daarmee. Hij weet de een dit en de ander dat. Om hem maar te troosten en om hem wijs te maken. Och joh, wie dan leeft, wie dan zorgt. Eindje zal de last wel dragen. Als de Heer besloten hebben om het nog eens goed met me te maken, dan zal het wel geschieden. Zo troost hij. En terwijl procureert hij en daarin bereikt hij ook zijn doel, want zullen we ongelukkig zijn bij u geworden door de zonde, dat we ons ook laten vullen met de schijntroost. Dan heeft de een heeft een maatschappelijke positie, waarin hij wat boven de ander staat. De ander heeft een grotere bankrekening, de derde heeft een prachtige zaak, de vierde heeft een bijzondere vrouw en de vijfde heeft bijzondere kinderen die hem tot trots en steun zijn en waar hij op zijn sterfbed. En als hij in het Rode Kruis hier komt, dan vertellen die oude mannetjes van 90 jaar, dan vertellen ze dat ze 10 jaar geleden nog zoveel bundel land met zo'n schop omkomt. Zo'n schop, geen gewone schop, maar zo'n extra breedschop dat ze die om konden stukken. En dan glimmen die oude mazelijke zitjes nog bij de gedachtenis aan die glorie. Dat is toch erg? Dat is toch erg? Dat je zou zeggen, oh, wat zijn wij toch rampzalig diep gezonken? Dan zou die man zo laatst eten zijn vrienden nog. En de vierde zegt, mijn zoon, zo tussen me, ja, die, nee, niet bij de tijd hoor. Dat is, nou, die zit daar en daar. Nee, ik weet niet wat je precies per week of per maand, maar, oh ja, dat zijn wij toch een ellende. Moeten we niet merken of we daar zo ver boven verheven zijn en zeggen, ja, maar bij ons? Nee, dat zijn wij nu van nature allemaal zo te stakken. Zulke diep gezonken zondaren, dat we voeden ons met af. Met af. En we grijpen naar de dingen. En als we ze menen te hebben, dan zijn we ze kwijt.
opgaan, blink en verzinken, zegt een dichter even, ja. Maar vaak heeft als we denken aan het blinken toe te zijn, dan komt er die hand en die zegt gewogen, gewogen. Uw schalen gewogen en te licht bevonden in diezelfde nacht met belten zelfs de dood. Een ander, die was er niet zo heel oud, die kon nog jaren mee. Jaren kon hij mee. Maar hij dacht wel wat kalmer aan te doen. Dus had te rekenen. Jongen, jongen, wat een jaar. Was dat een of andere? Nou, nee. Nee, ik moet nou echt niet gelijk denken. Dat zal heus wel een christelijke man geweest zijn. Echt waar nou. Voor heus wel een christelijke man. Toen hij klaar was, heeft hij misschien nog wel een stukje uit de rol gelezen. Zo blind zijn wij nu. Zegt hij, wat kunnen we nou doen? Nou denkt hij bij zijn eigen, laat ik wat kalmer aan doen. En ik heb alles schreeuwd als ik jou. Ik laat wat vuur zetten. Ik zet de spullen erin. Opgelegd voor vele jaren. Ja, eigenlijk ben ik gek. Want de spreukendichter, de prediker, heeft toch wel gelijk, hè? Het is een kraag onder de zon. Als iemand geen broer of geen kind heeft, dan heeft de macht niet om ervan te leven. Laat ik er wat van leven. Ik heb het. Wie zou zich daartoe meer haasten dan ik zelf, zegt Salomo. Zal die man misschien ook gedacht hebben? Want wij zien toch overal nog wel een christelijke kleurtje aan te geven. En dan zal ik zeggen, ziel gaat geel voeden. Eet, drink en wees vrolijk. Wees vrolijk. Nou ja, straks komt de dood wel, natuurlijk. Dat weet die man nooit wel hoor. Die man heeft ook niet gedacht dat hij het eeuwige leven had. Dat zeggen de mensen wel zo. Wij doen alsof we het eeuwige leven hebben. Maar we weten heel goed van binnen dat er een eind aan komt. We weten het wel. We doen alsof. We geloven niet dat de dood nu aanwezig is. En dat hij nu al kijkt en ons ziet. En dat hij wacht op het bevel van de grote koning. Die, of die. De dood maakt ook die kinderen leven. Nou, hij gaat tevreden met een vrede gevoel slaan. Eerlijk. Want dat is een troost is, die man. Hij hoeft niet te bedelen en hij hoeft niet te graven. Hij hoeft ook niet te behoren tot die ellende gelaten is. Nee. Gij dwaalt in diezelfde nacht. Deze nacht zal ik u zien van u afeisen. En wat zult u geven tot lossing van uw ziel? En dan zal je goed blijven. Vreselijk toch zou je zeggen. Ja, dat is ook vreselijk. Wat is uw enige troost? Wat is nou de troost die zo groot is? Dat of u in een rusthuis zit of in de arme bank. Of hij een kind begint te worden of hij bij een positieve mag blijven. Een enige troost die zo sterk is, dat hij als ware die zondaar in de armen neemt en zegt, ik zal hoe het ook mogen tegenlopen, ik zal u dragen, tot in de koningspaleis, dat enige troost. Troost alleen. Die gaat mee, die houdt niet op. De apostel zegt, is er enige vertroosting? Is er dan enige beweging der barmhartigheid? Wat is uw enige troost? Oh ja, zeg het hierbij. Nog eens, wees niet overgeestelijk. Je mag gerust glimlach als je meevallen, ja. Gerust. Je mag gewoon dit of dat. Maar het houdt allemaal op. Het houdt allemaal op. De nacht komt. Waar niemand werken kan. En dan gedragen te worden door hem. Dat enige troost. Waar ik ophoud. Waar voor mij alles af is. Waar ik iedere slag, maar zeker de laatste slag, moet verliezen. Ik heb geen geweer in deze strijd. Ik kom de poort niet binnen. De muren zijn zo hoog en zo sterk.
om dan een oog te hebben op de arkhof des verbonds. En te horen het klagelijk geluid van de ramshoornen die om de stad heen trekken. En om te aanschouwen waar de voorloper is ingegaan, Christus. Dat is troost. Dat is troost waar vlees en bloed betrekt. Ten slotte. Dat is die enige troost. Denken. In leven en sterven. Dat is onze laatste gedachte. Troost in leven en in sterven. Ja, ook in het leven. Waarom? Ach, wij hebben van die boze en verkeerde harten, wat die zeggen. Ach ja, als straks het eindje maar goed mag wezen. Wat zijn er toch nog verschillende die zo op de laatste ogenblikjes op hun sterfbed. Zal daar nou de leiding des geestes heen leiden? Zal de lieve heilige zo'n stapje onderwijs om te zeggen, in het hart, oh, ik heb die nu niet nodig. Maar als je straks doodgaat, als er dan maar wat is. Als er dan maar wat is. Nee, in leven. Als je nou behoren mag tot die verdrukte, die geen vertrooster had, dan zit je er weinig mee op om te denken, nou als straks dood ben, zal alles wel anders worden. Dan zeg je, ach heren, wil alsjeblieft, nu is wat tegen me zeggen, getroost mijn ziel in haar geweest en zeg haar, ik ben uw helling. Dat is graal troost. Je zegt nou, ja, ik heb toch wel hoop dat als ik straks gestorven ben of ga sterven, hoe moet dat nu dan? Hoe moet het morgen, vanavond, morgen of overmorgen? Misschien als we nog 10 jaar moeten leven. Voel je wat een beroerd teken dat is? Dat leeft in ons hart. De Heidelberger zegt het niet voor niks. Hij zegt het niet omdat wij zulke gepaste mensen zijn. Hij weet hoe dood we zijn. Dat we in ons hart denken. Nou ja, ik heb het nog niet. Maar het kan nog makkelijk komen. En trouwens, ja. Ik had liever dat mijn leven weg blijft om. Ach. Nu zegt hij, oh, aan de zijde hun verdrukken was een macht, zij hadden geen vertroosten. Dat wacht op hem. Wacht op hem. Als je bedroefd bent. Dan troost je dan eens iemand zegt, nou, maar u bent ook al 50 jaar, je man is jou al gestorven. Maar ik ben al 50 jaar. Nog een jaar, 20 misschien, 30 hooguit, dan kom je alweer van je verdriet af. Ja. Is dat troost? Als je nu verdrietig bent, als je nu zegt, ach, wat moet ik toch heerlijk? Nee. Daarom zegt de Heidelberger kinderen, we hebben troost nodig in het leven. En in sterf. Hij wil zeggen ook dan, niet alleen in het leven alleen. Niet alleen om een soort goed leven te hebben en dan man dood, paard dood, alles dood, nee. Maar in leven en in sterven, dat wil dit zeggen. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. Nu is het nog niet openbaar dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar al dan zal het woord geschieden. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Al dan. Al wil dat zeggen. Dat de dood nog met het zwaard loopt te kronken. En dat de dood nog rondwaart. En dat wij overschatters zijn van de dood. Of onderschatters van de dood. Onderschatters. Dat wij genegen zijn om te zeggen, nou. We zijn er al te veel gegaan. Of als we christelijke zijn, dan zeggen we, nou ja, dan ben je goed af. Nee, in leven en in sterven. Dat wil dit zeggen. Het gaat hier over een zondaar. Die kan niet leven en die kan niet sterven. Die kan niet sterven. Ja, maar als hij nou leidt, nee, die kan niet sterven. Ja, maar als hij een bekeerd mens kan toch sterven? Nee, die kan juist niet sterven. Daarom een troost in leven. En straks ook in sterven.
Want als die grote God
één
ogenblik zich verbergt, dan weet je toch geen raad? Weet je toch geen raad?
Dan kunt u niet volstaan met zonder heen te lezen van de Heidelbergse Catechismus uit de letter.
Nee, nee, dat voelt ze wel aan. Daarom zegt hij, een troost, wat is uw troost in leven en in sterven? Een troost waarvan gij mag verwachten dat u zo sterkend en onvastelijk belooft dat God ook in de meest moeitevolle omstandigheden al leeg en bloed beschrijft en de aardse tabernakel gesloopt wordt, die weet door welke vreselijke ziekte en pijn heen, dat dan nog overblijft, o Heere God, gij zijt de eerste en de laatste, u zult over het toch opstaan.
Dat is een troost, die laat je niet in de steek. Er zijn geen vijfde lettertjes bij die eerste moet lezen. Nee, dat zijn de letters van Gods eeuwige troost die hij bereid heeft. Groot zijn troosteloze zondaar. Zij daarentegen hadden geen vertroosten. Nu geliefde, mochten er onder zijn, die zeggen het jongen, jongen.
Ja.
Geen vertroosten te hebben. Dit wat? Houd aangereikt niet. Misschien wil de Heer het gebruiken. Om u te doen verstaan, maar bovenal te geloven van de rechtstrootloze staat wij innemen op deze aarde. Vervreemd van God. Maar de Heer zal het leren. De Heer zal het zelf leren. Hij zal u onderwijzen in de weg welke gij gaan zult. Alles houdt op. Wat zijn er toch hard? De dood schrijft allemaal brieven aan ons. Dichter mijn professor, de dood heeft mij een brief geschreven. Ik las hem op een dorrend blad dat door de stormwind voortgedreven aan het vensterglas zat vastgeplakt. Kom wandelaar, sprak hij, haast u vrede de avond aan. Daar zie je nou onze diepe vallen. Wij weten het wel. De dood komt, troosteloze duisternis van het einde. De levensdraad wordt sneller afgesneden. Ja, het einde, ons einde. Maar God komt nooit aan een einde. Niet in zijn zegen en niet in zijn toorn. We weten het. Vandaag die, morgen die. 25 jaar, toen het er is bij. Als u en ik nog zouden mogen leven. Ik denk het niet, maar ik weet het niet. Maar denk het eens. Dat kinderen van 20 jaar van nu, katechisanten, 25 jaar erbij, gaat dan eens optellen, als de wereld nog zou staan. Wie is er dan nog, hier uit onze groep? Ik zit het verder niet. Die en die en die en die. Ja, kan nog wel. De een zou in de 80, de andere zou diep in de 70. Nee, die kan niet meer. Die zou er over de 100. Weg. Weg. De dood is geklommen in onze vensters. Het wordt alles afgebroken. De wereld zegt, we maken een plaats voor anderen. Maak er maar een beetje af van. Maar God zegt, gedenk. Gedenk, wat is uw troost in dat alles? In dat rechtsterven van geslachten en geslachten. In die zee van zonde en ongerechtigheden. In het hulpeloze. In onze vijandige dood tegenover God. Wat is troost? O de Heere, die zegenen het aan onze harten. Om te mogen gaan naar onze huizen en te zeggen, Heere. Ik ben zo ongelukkig. Onbekeerd. Maar wilt u het alsjeblieft ook leren? Wilt u me er ook bij trekken? Want u hebt een arm met macht en uw hand geeft groot vermogen. Amen.